De Heere heeft Daniel niet alleen in die ontzaglijke uren dat hij de leeuwenkuil moest afdalen gespaard, maar al zoveel jaren, het was een oude man geworden. Als jonge jongen kwam hij dus eigenlijk al buiten de landsgrenzen terecht in die wereld, En God heeft hem al die jaren willen bewaren. Hij is niet in de stroom, met de stroom van de wereld meegevoerd, het verderf tegemoet. Zoals toch ook wel met velen in die tijd zal zijn gebeurd, zoals het ook vandaag de dag gebeurt. Als jongen mocht hij de Heere al vrezen. En de Heere heeft hem al die jaren willen sparen. Wat is Gods kind gelukkig, omdat hij Gods kind is. En dat in zulke moeilijke omstandigheden, wat heeft Daniel al niet meegemaakt. Als u al de vorige preken over Daniel gevolgd hebt, en u wist het toch al, wat heeft die man veel meegemaakt. En nu op hoge leeftijd, zo laten we zeggen 90 jaar, en dan moet je dit nog meemaken op je oude dag. Dat valt ook niet mee. Ook als je oud geworden bent, dan kunnen de dingen toch soms zo sterk op je afkomen, toch? En zo emotioneel geladen zijn. Het viel toch ook niet mee. Misschien dat u het net als de kinderen nog een mooi verhaal vindt. Maar de levensloop van Gods kinderen is geen mooi verhaal. Het loopt wel altijd goed af. Ja. Ja, altijd. Het gaat niet door de meest makkelijke omstandigheden, vaak juist door hele moeilijke zelfs. Maar de uitkomst is altijd, ze komen aan daar waar de Heere ze hebben wil, na een leven van moeite en strijd. En daar wordt de rust geschonken. Daar rusten de vermoeide van kracht. Daar worden ze gekroond met een erekroon, door Jezus Christus verdiend. Niet door henzelf, toch verdiend. En daarom toch een gelukkig leven. Een mens die God niet kent, wat heeft hij toch een ongelukkig leven. Die moet alles zelf maar oplossen. Er moesten die arme stakkers heen aan het einde van het hoofdstuk, toen de koning zei dat ze allemaal naar de leeuwenkuil moesten. Dat is ook vreselijk geweest, al die gezinnen, daar gingen ze. En die leeuwen hebben zich over hen ontfermd. Er is niemand levend van afgekomen. En dat was nog ineens het ergste, dat was nog maar het begin. We kunnen toch eigenlijk altijd wel heel veel medelijden hebben met de wereld. Ja, heel veel medelijden. Mensen die sterk lijken en voorspoed hebben, kijk er maar doorheen. Wie God niet heeft, is ongelukkig. Diep ongelukkig. Blijkt het vandaag nog niet, dan zal het morgen wel blijken. En Gods kind, ook al moet hij door de ellendigste dingen heen, hij heeft een God die bij hem is. Zoals ook in dit hoofdstuk nog weer blijkt. En al vreten die leeuwen je wel op, en verteren de vlammen van de brandstapel je lichaam toch, dat betekent niet dat God geweken is, toch? Wel nee, dat betekent niet dat God machteloos toeziet en niets doen kan. Dat wordt voor hen dan de zegenwagen die hen thuis brengt. Daniel hoefde niet te sterven, nog. Hij is wel een keer gestorven, misschien niet lang daarna. Want wie leeft door die de slaap des doods niet eens zal slapen, maar hij had Gods raad toch niet uitgediend en daarom zou hij niet sterven, maar dat wist hij natuurlijk van tevoren niet. Daarom zeg ik, wij vinden het misschien nog een mooi verhaal, hè? We weten hoe het afloopt. Maar je zal toch maar in een land leven waar de wet is dat je niet bidden mag. Dat was, zo zeiden we al, in de eerste plaats de aanval op zijn gebed. Daniël was een heilig man, een oprecht man. En daar is geen plaats voor in deze wereld. Zoals het ook ging met de Heer Jezus, die echt oprecht en vroom was. En die ook moest zeggen, ze hebben me zonder oorzaak gehaat. Wat hadden ze nou tegen Daniël? Wat hadden ze nou eigenlijk tegen hem? Jaloezie misschien. Wel, ze waren verantwoordingsschuldig aan hem. En hij zal wel eens wat opmerkingen gemaakt moeten hebben over hun gedrag of iets dergelijks. Ja, in ieder geval, ze konden hem niet uitstaan. En daarom dachten ze, we houden hem goed in de gaten. En we vinden vast wel wat, want geen mens is er volmaakt natuurlijk. En dat zullen we tegen hem gebruiken. Vandaag de dag hoor je dat ook wel, dat het uitkomt, iemand die een hoogwaardigheidsbekleder is, dat hij soms jaren geleden een scheve schaats heeft gereden, wordt je gelijk voor de voeten geworpen. In de wereld is geen vergeving hoor. Wel nee, helemaal niet. In het koninkrijk van God wel. Daar worden we geleerd te bidden om vergeving, maar ook te vergeven. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. In de wereld is dat niet hoor. Word je keihard voorgeworpen en voorgehouden wat je gedaan hebt, komt in de krant en zo, komt op de radio. Ja. Nou, zo hebben ze ook gelet op Daniël. Net zoals de farizeeërs op de loer lagen als het ging om de Heer Jezus. We zouden het toch prachtig gevonden hebben als hij gestruikeld was ergens in of iets dergelijks. Zouden ze zo mooi gevonden hebben. Ze zouden wel heel verontwaardigd gedaan hebben. Maar dat is wel heel wat anders dan verontwaardigd zijn. Want om verontwaardigd te zijn over de zonde moet je de zonde haten en God lief hebben. In ieder geval, ze hebben op Daniël gelet. Oh ja, dat zal toch wel heel wat zijn als ze zo je gangen nagaan. Als de mensen dat nou eens van ons zouden doen. Zouden misschien toch niet zo heel erg prettig vinden. Ja. Dan zeggen we s'avonds, de gordijnen moeten maar dicht hoor, dat is weer gezelliger. Want ja, de mensen hoeven niet allemaal te zien wat we doen. Dat kan toch echt wel eens het geval zijn, dat we dingen verbergen. Voor God kun je het in ieder geval niet doen. Dan komen de mensen er nooit achter wat je gedaan hebt. Voor God kun je geen verstoppertje spelen. Maar ik vind het toch wel mooi dat ze van Daniël nu niets konden vinden. Daar zullen ze zichzelf ook wel over verbaasd hebben. Helemaal niks. De wereld let op de kerk. Let daarom ook op jezelf, geliefden. Let op jezelf, op je gedrag, op je praat. Want de wereld let op je. Als ze weten dat je kerkmens bent, dan zit je gelijk al in een hoek. Let daarom op je gedrag. En op je woorden en dergelijke. Wat is het erg. En het is altijd een aanval van de vorst der duisternis. Dat hij, laten we zeggen, een ouderling of een diaken of liefst een dominee laat vallen. Prachtig, toch? Dat is heel mooi. Kom je ook in de krant? Als vijanden lachen. De vrienden wenen, maar daar geeft de duivel niet om. Dat is echt wel een succes voor hen. Als dat bekend wordt. Heb je het al gehoord van die ouderling? Ja. Nooit gedacht van die man? Ja, dat is toch gebeurd. Wat is het erg als dat ook gebeurt, nietwaar? Daarom. Waarom konden ze niets van Daniël vinden? Was het misschien omdat hij in zichzelf een heilige was? Nou, die zijn er niet hoor, heilige mensen. Wel nee, dacht je dat Gods kinderen heilige waren in die zin dat ze zonderloos waren? Daniël was ook geen zonderloos mens. Die zijn er niet. Als dat wel zo was, dan was Daniël echt een uitzondering. En dan zou de schrift ook niet kloppen aan Jezus Christus heeft gezegd, er is niemand goed, ook niet tot één toe. Nou, dan valt Daniel dan ook onder. Dat zou hij zelf ook gezegd hebben. Ik een heilige. Als Elia bijvoorbeeld eens in Israël kon kijken daar op de Karmel en zag zijn eigen standbeeld staan, zou hij de eerste zijn die het om ging hakken, geloof ik hoor. Ja, een standbeeld voor een kind van God. Daar zijn Gods kinderen op tegen. En dat zal Daniel ook niet gedaan hebben. We komen hem in hoofdstuk 9 ook tegen als een heel klein mannetje die weet, heeft ook van schuld, wij hebben gezondigd, hij zegt niet zij. Zoals een fariseer kan doen, maar wij hebben gezondigd. Dat is een man die dus van zichzelf geen heilige was. Toch konden ze niets vinden, hoe zou dat gekomen zijn? Nou, zou het niet hier aangelegen hebben dat Daniel 3 keer per dag de Heere zocht? Wat zegt u? Daar hebt u geen tijd voor. Oh, ja, dat kan natuurlijk dat u het zo druk hebt. 3 keer per dag. We kijken een beetje glimlachend naar die islamietjes die op het kleedje gaan knielen en gaan bidden en zo trouw. Een paar keer per dag, ze onderbreken er alles voor. Ja, Daniel was toevallig wel zo'n man. Die niet buiten het gebed kon. En daarom was het misschien dat hij een heel nauwgezet of een aangebonden leven had. Dicht bij de Heer leefde. Als hij dicht bij de Heer leeft, de Heer is dicht bij jou, dan, ja, ik weet niet of ik dat goed zeg, maar dan zondig je niet. Nou ja, ik moet het misschien eigenlijk zo zeggen. Waar de vreze des Heeren functioneert, daar heb je geen behoefte om te zondigen, toch? Je blijft wel een zondaar, ja, natuurlijk. Maar het smaakt je niet. Dingen van de wereld die hebben geen waarde. Al ben je nog zo ijverig en nog zo nauwgezet. En heeft Daniel toch ook als een vooraanstaand man echt zijn taak wel verstaan en zijn plicht. En is hij druk geweest en al die dingen. Maar toch, dicht bij de Heere. Dat is een gezegend leven. Een nauwgezet leven geeft een ruim sterven. Wat is het ellendig alsof je sterfbed je leven terugkrijgt. Dingen die je geheim gehouden hebt en hebt kunnen houden voor anderen, maar die je nooit voor God beleden hebt. Soms hele vreselijke dingen. En dan kun je er nog meer naar de Heer, hoor. Dat zeg ik niet. Je kunt het nog meer naar de Heer. Al ben je nog zo met alle zonden en schulden belaan die te bedenken zijn, je kunt er altijd mee naar de Heer Jezus, want dat bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. Als je dat ook maar goed weet. Maar wat kan het benauwd zijn en wat kan de duivel, om het nog weer eens over hem te hebben, de duivel het je moeilijk maken. Die is de ergste van al die wereldse mensen. Die je zomaar keihard de waarheid laten zien om je ongelukkig te maken. Moedeloos, ongelovig. Kan je zo in het donker brengen. U hebt te lang gezondigd. U hebt te veel gezondigd. U hebt geen heil bij God. Maar Daniel, wat geeft dat toch? Dat zal een ruim sterfbed gegeven hebben, ja, denk ik, voor die man. We gunnen het hem natuurlijk ook, niet waar? Ja. Maar ja, ze konden dus niks vinden. Toen zeiden ze, nou ja, het is natuurlijk nogal een vroom mannetje. Ze wisten dus al dat hij vroom was. Hij dient zijn God. Laten we op dat terrein eens wat proberen. Zodat we hem daarin kunnen pakken en aan de kant schuiven. En zo kwamen ze op het onzalige, het vreemde, het goddeloze, het vijandige idee om een nieuwe wet te introduceren waarin geboden werd dat wat voor verzoek je ook had, wat voor beden, wat voor wens ook, je moest het voor de koning leggen en voorleggen en bij niemand anders. Met andere woorden, verboden te bidden. tot de God van Daniël. Het was natuurlijk een wet alleen voor Daniël bestemd. Zijn de wereldse mensen soms ook zielig, hè? Ben je niet? Met hopen maakten ze zich actief om die man aan de kant te schuiven. Nou ja, daar, de koning Darius die vond het wel een goed voorstel. Ik dacht, dat lijkt me wel. Zo gaat het toch. Dan word je geëerd en je wordt erkend. Iedereen had hem nodig voor wat voor wens of verzoek of weet die ook had. Die dacht ook niet door. Had zijn handtekening gezet en klaar weer. En zo zie je dat de duivel een aanval doet op het gebed eigenlijk. Hè? De duivel zit er natuurlijk achter. En die doet een aanval op het gebedsleven. Als Daniël daarmee stopt. Als Daniël de Heere niet meer zoekt. Als Daniël bang wordt. En gaat rekenen met omstandigheden. Ja, dan gaat er heel veel mis. Dan wordt hij zelf ongelukkig. En dan krijgt de kerk een bitter minder hier op aarde, terwijl dat toch zo nodig is. Gods aangezicht wordt niet meer gezocht. Maar zelf heb je er ook toch heel veel last van, hoor, als je bidden geleerd hebt. Ja. Maar goed, Daniël heeft die wet natuurlijk ook gehoord. Verboden te bidden. Wat is dat gevaarlijk? En wat heeft de duivel een succes op dat terrein als hij van allerlei dingen gebruikt om je bang te maken voor mensen bijvoorbeeld. En daarom voor je eten als anderen kijken maar niet te bidden. Want doe je dat maar niet. Je thuis wel doen als niemand kijkt. Maar je collega's. Mensenvrees komt er dan. Dan gaat het geloof wijken en God komt niet meer aan zijn eer die hij zo waardig is. Maar toen Daniël nu dit begreep, dat er een nieuwe wet was gekomen. En wat voor wetten worden er ook vandaag de dag niet aangenomen allemaal tegen dat koninkrijk van God in. Wat heeft Daniël toen gedaan? Toen ging hij naar zijn huis. Hij ging naar zijn huis en toen heeft hij zeker alle luiken dicht gedaan, alle lichten uitgedaan. Heeft hij zich verstopt een maand lang. Ja, dat zou de duivel ook nog kunnen zeggen, een maand, wat is dat nou? Je kunt toch ook bidden met de pet op, je doet gewoon alsof je wat aan het werk bent en je bidt gewoon niet. In het openbaar, maar gewoon, stiekem, kun je toch ook doen? Daniël had de gewoonte om dat 3 maal daags te doen, maar dan met open vensters in een bepaalde richting, later horen we naar Jeruzalem, dat was dan dus eigenlijk een soort in het openbaar. Hè. Hij werd dan ook gezien toen hij toch ging bidden. Ja, dat wisten ze. Dus, en Daniël heeft die gewoonte gehandhaafd. Hij is ook toen naar zijn huis gegaan, heeft het raam open gedaan, in de richting van Jeruzalem. En hij ging op zijn knieën liggen. En hij heeft hardop gebeden. Ja. Is dat nou wel wijs, Daniël? Je weet toch dat ze op de loer liggen. Je hebt er toch wel door wat er aan de hand is. Ja. Dat heeft hij natuurlijk echt wel doorgehad wat er aan de hand was. En dat het allemaal tegen hem gericht was. Dat het allemaal tegen zijn God gericht was, dat heeft hij echt wel doorgehad. Maar dan zie je toch dat hij ondanks die aanvallen van de vorst der duisternis doorgaat en volhardt in het bidden. En hoe komt dat? Nou, in de allereerste plaats, omdat hij God nu meer dan ooit nodig had. Wat moest hij nou doen in deze omstandigheden? Nou, aan God vragen wat hij moest doen. In de tweede plaats Het was de ademtocht van zijn ziel geworden, het gebed. Als hij zou stoppen met bidden, dan zou hij stikken en dat kon toch ook niet. Hij had God zo nodig, het was een vaste gang in zijn leven geworden. Het was zo'n aangename plaats in zijn leven geworden, die binnenkamer. Daar kon hij heel zijn hebben en houden kwijt. Daar kon hij komen met zichzelf, met al zijn noden, al zijn zorgen. En God was er altijd als hij kwam. De hemel was altijd thuis als hij aanklopte. Het gaf hem zoveel rust en vastigheid en zekerheid in zijn leven. Hij kon niet meer zonder. En dat is de andere kant. Waar de vreze des Heren functioneert, daar kun je niet zondigen. Waar de vreze des Heren functioneert, daar moet je andere dingen doen in plaats van zondigen. Dan wordt het gebed wordt een onmisbaar iets in je leven. Omdat je niet zonder God kunt. Het is mooi dat hij naar zijn huis ging. Hij zei niet, oh ja, nou ja, ik los dat wel op of ik zie wel hoe ik dat doe. Hij wist niet hoe hij dat oplossen moest natuurlijk. En Daniel was natuurlijk ook bang voor een leeuwenmuil, u toch ook? Dacht je dat Daniel daar niet bang voor was? Een hongerige leeuw, leeuwen. Dat is toch vreselijk? Dacht je dat Gods kinderen toen de tijd van de vervolging ook hier in ons land niet gesidderd hebben als ze dachten aan een brandstapel? Daar hebben ze ook om gesidderd. Het is echt gebeurd, ik ken het verhaal van, ik weet geen eens meer waar ik het gelezen heb, van twee jonge mannen die de dag erop, ze zaten allebei gevangen bij elkaar en ze moesten de dag erop, moesten ze verantwoording afleggen over hun geloof, ze waren ketters natuurlijk. En één jongen was zo rustig, die sliep de hele nacht, zegt, ja hoor, morgen dan zal ik het wel even goed zeggen hoor. Ja, en die andere jongen die was zo benauwd, die deed geen oog dicht. Ik dacht, oh, wat moet ik zeggen, wat moet ik doen? Net als Daniel was die. Had God nodig. Heer, ik durf niet. Ik zie er tegenop. Gods kinderen zijn geen helden. Zijn mensen, kinderen, gewone mensen. Zelfs Elia, waar we misschien ook wel eens een standbeeld voor op hebben gericht in gedachten, was een mens van gelijke beweging als wij. Ze hebben een held. Er is wel zo'n versie over Daniel de held. Nou, dan mogen we wel zeggen dat het een geloofsheld was natuurlijk, hè? Dat wel. Maar hun geheim is dat ze een held hebben. Dat ze een God in de hemel hebben. Dat ze daar een beroep op kunnen doen en dat ze zich daarom sterk voelen. Omdat ze weten, mijn Gods oog rust op mij. En de Heere die ziet mij en die bewaart mij. En ik mag hem aanroepen. En hij is mijn God. Dat geeft kracht en dat geeft moed. Niet wat ik heb en wat ik allemaal ben, maar wat hij is. Daniel, ja, nou ja, dat verhaaltje, dat is waar, ik was nog niet helemaal af. Wat denk je, de volgende dag, die jongen die zo dapper was, hè, die dacht, nou, dat red ik wel. Nou, die heeft de Heere Jezus verloochend. Ja, erg, hè. Had het misschien ook wel gedaan. Ik ben ook bang voor het vuur en zo. Of voor een pijnbank. Ben ik ook vreselijk bang voor. Of voor een leeuwenkuil. Toch? En die jongen die zo benauwd was geweest, die mocht in vrijmoedigheid zijn geloof beleiden. Ja, als je zwak bent, dan word je machtig. Als je zwak bent, als je zwak durft te zijn voor God. Als je zwak durft te zijn. Dat is zo mooi van God. Je hoeft niet sterk te zijn. Je hoeft niet dapper te zijn. Je hoeft niet stoer te zijn. Je mag als een bang vogeltje altijd naar hem vliegen. En zeggen, Heer, help me. Groot God is hij. Het leven van kleine mensen. Dat heeft Daniel gedaan. Kon hij niet meer missen. En hij had nu God zeker nodig. Dus hij ging naar zijn opperzaal. Hij deed het venster open naar Jeruzalem. Daar, heel in de verte. Hij zag het natuurlijk niet. Daar lag Jeruzalem. Daar was hij geboren. Daar in Jeruzalem, daar had God grote dingen gedaan. Jeruzalem lag nog onder de belofte. Dat wist Daniel ook. Hij heeft gepleit op die belofte. Het was toch het volk der belofte. God had toch gezegd dat hij komen zou, de Messias. Dat had God beloofd. Ja. En in die omstandigheden zou je denken, we komen van terecht. Doe je raampje maar dicht, Daniel. Maar nee hoor, hij deed het open naar Jeruzalem aan. Hij kon geloven. Hij geloofde in zijn God. Dat God zijn woord waar zou maken. De God nooit zomaar wat zegt. Dat hij nooit zal laten varen de werken zijner handen. En hij is gegaan. Net zoals altijd deed hij het 3 tijdsdaags op zijn knieën. Knielen op je knieën. Nou, dan zeg je dat is dubbel op. Dat kan toch niet anders? Knielen op je knieën. Dat laat wel erg zien, duidelijk zien dat hij zich klein maakte voor God. Hè? Ja. God is zo groot en aanbiddelijk. Die hem een beetje leert kennen, die gaat knielen. Ja, je kunt natuurlijk ook zo doen en zo. Wat de gewoonte dan ook is. Maar de eerbied, hè? De eerbied. Hij knielde op zijn knieën. Hij zei niet zo, daar ben ik weer. Hij vond het groot, hij vond het een genade, hij vond het een voorrecht dat hij naar God mocht gaan. God is en blijft God, hoor. God is en blijft de Allerhoogste. De Heilige. De God voor wie geen mens bestaan kan. Die buiten Christus een verterend vuur is. En dat heeft Daniel ook gestaan. Dacht u niet? Zeker. Daarom knielde hij ook op zijn knieën. Maakte zich heel klein. Omdat hij klein is. En omdat God groot is. En hij bad. En hij bad, zie je wel. Hij kwam niet met allerlei verzoeken en of laat staan eisen. Hij wist dat hij niets verdient. Dat bidden is toch altijd bedelen. De bedelaar hier aan Gods genade troon. Dat is groot van God denken. Dat is goed van hen denken. En wie groot van God denkt, zal een groot God leren kennen. Wie goed van God leert denken, zal een goed God leren kennen. En daarom wie een groot geloof heeft. Het klinkt misschien toch wel heel vroom te vragen om een kruimeltje. Maar waarom zouden we aan God geen heel brood vragen? Als hij toch zo groot is en zo rijk. Hè? Een heel brood. Je mag van God zelfs het eeuwige leven vragen. Vergeving van je zonden, dat zijn toch grote dingen. En dan zul je een groot God ontmoeten, hoor. Echt waar. Daniel heeft het ook gedaan. En hij bad. Had hij altijd wat te bidden dan? Ja, je hebt altijd wat te bidden. 3 tijdsdaags. Ben je nooit eens uitgebeden? Het werd zijn leven, het gebed. Hij kon niet zonder de Heere. Hij krijgt als het goed is de Heere toch steeds meer en in alle dingen nodig. Ja. En daarom ga je van huis, eerst bidden. Ga je naar de kerk, eerst bidden. Ga je op reis, eerst bidden. Moet je naar de dokter, eerst bidden. Moet je naar het ziekenhuis, eerst bidden. Dat is de gang die de Heere aan zijn kinderen leert en waar ze toch op de duur niet meer buiten kunnen. Hè? Ja. Nou, en hij deed ook belijdenis voor zijn God. Ja, dat zal ook wel op de zonde slaan. Belijdenis van zijn zonden. Al geloof ik dat het hier meer ook gaat over dat hij beleed dat God de enige God is. Bidden is niet alleen maar vragen, maar het is ook wel eens echt belijden, hè. God groot maken. Niet allerlei vragen stellen aan God. En met verzoeken komen, ook eens zeggen, o God, wat bent u toch groot. U bent de enige God. U bent de Almachtige. O God, wat bent u heilig. Wat bent u groot in al uw deugden. Dat beleiden voor de Heere. Dat deed Daniel ook. Dat was echt zijn leven. En dan lijkt het wel alsof dat geloof al belijdende steeds groter wordt. Dat je echt weet, God is groot. God is goed. En God is degene die hij zegt te zijn in zijn woord. Je krijgt zoveel krediet op God. Je krijgt zoveel vertrouwen in God. Belijdenis voor zijn God. Gelukkig man hoor, Daniel. Zijn God. Als je toch eens geen God hebt, hè. Als deze God je God nou eens niet is. Hij deed het ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Hij had er behoefte aan en hij wist, dat kan me mijn leven kosten. Dat dacht, dat wist hij wel. Ja. Maar als hij het niet gedaan had, had het op een andere manier wat gekost. Dat is toch een hogere prijs. En dat, nee, dat kon Daniel toch niet. Dat kon hij toch niet. Kinderachtig, daar liggen ze allemaal op de loer. Kijk, kijk hoor. Ja, hij bidt hoor. Ja, we hebben hem jongens. We hebben hem te pakken. En met z'n allen naar de koning. Tjonge, jonge. De wereld, hè. Nou, misschien dat Daniel ook wel gevraagd heeft. Heere, bewaar me voor de leeuwenkuil. Dat mag toch? Of zou u denken van niet? Wacht God kind alles maar af. Heeft God kind geen wensen die u voor de Heer mag neerleggen? Nou, tuurlijk wel. Misschien heeft u het ook wel gezegd. Heere, die leeuwen, ik wil er niet naartoe hoor. Wil u me daarvoor bewaren? Ja, dat kan. Hoeft niet, ik weet het niet. Dat weet ik niet. Maar het zou heel goed kunnen. En ja, we kennen de geschiedenis verder. De koning die moet, hij heeft getekend, werd er mede aan de Perzen. En ja hoor, daar wordt Daniel opgehaald. En dan moet hij, wordt hij voorgeleid, hè, alsof hij de grootste misdadiger is. En dan wordt het oordeel uitgesproken, hij heeft de wet overtreden en je moet naar de leeuwenkuil. De koning staat er handen wringend bij. De machtigste man van de wereld staat er handen wringend bij. Kan niets doen. Kan niets doen. Krijgt een hele ellendige nacht. Slapeloos. Moele. Ja, want hij mocht Daniel wel. Wat is hij toch een dwaas geweest om dat te doen. Maar goed, dat kon niet meer herroepen worden. Hij wist dat Daniel een God had. En hij heeft nog toegeroepen. Daniel, de God die je gedurig eert, die verlos je. Die verlos je. Ja, hoe kan dat nou? Als je bij een stel hongerige leeuwen terechtkomt. Wat zal er door Daniel heen zijn gegaan? Wel, weet je, zeg nou niet, God heeft zijn gebed niet verhoord of God laat hem alleen nu. Weet je wat zo mooi is, wat zo opvalt bij Daniel, en daarom had ik het over de onrust van die koning en die slapeloze nacht. Wat is Daniel toch rustig? Hij is zo heel rustig, hè? Spartelt niet tegen. Je hoort hem niet protesteren. Later zal hij wel zeggen dat hij tegen de koning iets uitgehaald heeft. Maar voor die tijd, hij is zo rustig. Ja, gelooft hij dat God de muilen van de leeuwen toestopt? Nou, als het goed is, heeft hij wel geloofd dat God dat kan. Toch? Is dat geloof ook in onze harten? Als je een ongeneeslijke ziekte hebt, bijvoorbeeld, dat je gelooft dat God je genezen kan, ook al zegt de dokter, ik heb geen hoop voor u, meneer. Dat u echt gelooft dat God erboven staat en dat u zegt, ja, maar God kan het wel. Maar het is wat anders of God het ook wil. En weet u, dat is de zegen op het gebed, de vrucht op het gebed van Daniël. Dat je rust krijgt. En dat je over mag geven aan Gods wil. En dacht u dat Daniël alleen naar die leeuwenkuil ging? Hij heeft niks aan die handen brengende koning. Daar heeft hij helemaal niks aan. Maar hij heeft wel wat aan zijn God hoor. Dacht je dat God je alleen liet gaan? Dat is er ooit maar één overkomen in de allergrootste nood van zijn leven. Dat God hem verliet. En dat was met hem van wie Daniël toch meerdere malen een type is. Jezus Christus. Die ook naar het schavot moest. Die ook moest omkomen, terwijl hij ook niets gedaan had. Wat een onrecht ook in zijn leven. Hij weet wat onrecht is. Maar bij hem was er ook nog wat anders, wat ingrijpenders. Zo heel ingrijpend, hè. God ging in het gericht met hem. En God ging met de zonde afrekenen. God ging zijn toorn over de zonde uitgieten. En toen was Jezus echt helemaal alleen. Als mens had hij de behoefte aan. Toen hij zo angstig werd. In de hof van Gethsemane. Jongens, blijf bij me. En bid voor mij. Ja, heeft hij gevraagd hoor. Want, je weet, ik ben zo bang, hè. En toen hij gebeden had. En terugging naar zijn discipelen. Toen sliepen ze. Ach. Zie ze toch daar eens liggen. Kun je dan niet één uur met me waken, Petrus? Hij was echt helemaal alleen, hoor. Petrus schrok natuurlijk. Slaap met zijn ogen, maar ja, de Heer Jezus die ging weer weg. Bad weer, ze vielen weer in slaap hoor. Helemaal alleen. En toen ze kwamen om te arresteren, hebben ze hem allemaal verlaten. Als zijn discipelen. Petrus liep ook nog met Johannes een keer op een gegeven moment achter hem aan, maar goed, daar had hij ook niet veel aan. Aan Petrus toe. Alleen aan het kruis. Nou ja, zijn vrienden stonden er toch. Ja, nou ja, goed. Konden ze doen dan. Maar zijn vader verliet hem. En toen werd het echt nacht. De leeuw maar brullen. Helemaal alleen. Dat is echt de hel hoor. De hel zal wel vol zitten. Maar er is niks aan. Je bent helemaal alleen. 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 Zo was het ook met de Heer Jezus. Helemaal alleen. Mijn God, waarom verlaat ge mij en rek me niet terwijl ik zwoeg en strij en brullend klaar in de angsten die ik leid. Dus fel geslagen. Nu. Ja. Nou, en wat is de vrucht nu van dat werk, van die meerdere Daniël, zouden we kunnen zeggen, van de Zoon van God. Dat er rust is en kracht en troost in het leven van Gods kinderen, ook al moeten ze naar de leeuwenkuil. En ook al moeten ze door allerlei beproevingen en verzoekingen heen. Ook al moeten ook zij sterven, dan wil de Heere bij ze zijn. Dat is de rust. En dan gaat Daniël naar beneden daar. En dan kom je er bij die lieve diertjes. Nou, ik moet er niet aan denken. En dan een hele nacht nog eens een keer. Die stinkdieren. Wat? Met die grote muilen, hè? Ja. Eén tik van een poot en je bent er niet meer. Maar ze waren als lammetjes. Ja. Wat is God toch machtig, hè? Dat zal voor Daniel een hele verrassing geweest. En hij zei niet, oh, nou ja, kijk, zo gaat het dan als je op God vertrouwt. Wel, nee. Nee, dacht u dat? Zo gaat het als je op God vertrouwt. God heeft hem niet beschaamd in zijn vertrouwen. Maar het is wel een wonder als je wel leven zit. En ze hadden honger, ze hadden honger, ze hadden honger. Dat zie je wel bij het vervolg van het hoofdstuk. Wat ze nog een honger hadden. En Daniel had gezelschap. God heeft zijn engel gezonden. De Heer Jezus was bij hem. En die heeft de mouw van de leeuw toegestopt. En ik denk dat Daniel nog nooit zo klein is geweest als toen in de leeuwenkuil. Daar hebben al die leeuwen, hè? Ja. Darius, de volgende morgen. Ja, zou hij dan toch nog ergens gedacht hebben van, ja, het zou toch wel goed af kunnen lopen. Want die God van Daniel, ja, dat is me toch wel één, hè? Ja, misschien dat hij dat gedacht heeft geroepen. En dan kreeg hij nog antwoord ook. Dat zal hij toch ook blij geweest zijn. Hij kreeg antwoord. En toen heeft Daniel niet gezegd, natuurlijk leef ik nog. Want het was helemaal niet vanzelfsprekend. Had Gods wil ook wel eens kunnen zijn dat zijn dood was geworden. Zijn graf, die leeuwenkuil. Want wat God wil, dat geschiedt altijd. En wat zijn er niet de kinderen van God opgevreten door de leeuwen? Wilde beesten. Denk aan je Rome. En dan loopt het God niet uit de hand. En het is niet dat het gebed veracht wordt. En de hulproep niet gehoord wordt. Maar omdat Gods naam verheerlijkt wordt in de dood van zijn kinderen. En hier wordt zijn naam verheerlijkt in het behoud van een kind van hem. Het is maar net hoe God het wil. En wat zal het een wonder geweest zijn voor Daniel. Hè? Een wonder blijft een wonder hoor. Echt waar. En voor degenen die echt gevoelig geworden zijn. Die een vlezen hart hebben gekregen. Die zeggen, hoe bestaat het? Hoe bestaat het? Wat denk je? Waar Daniel naartoe gegaan is toen hij uit de leeuwenkuil kwam. Ik weet het. Weer naar huis. En hij is zijn knieën gebogen. Geknield voor God. En weer gebeden en beleden dat God de enige is die leeft. En dat God almachtig is en zijn God is. En toen heeft hij hem ook gedankt natuurlijk. Bedankt voor deze uitredding. Hè. Ja, want God die helpt in nood. Hè. Ja. Nu, dan is dat weer tijd. Daar gaan we van zingen. Terwijl zijn ziel mij teer bemint, Psalm 91, vers 7. Dus laat God zelf zich horen, heb ik voor hem als voor mijn vriend een heilrijk lot beschoren. Omdat hij mijn naam erkent, zal hij mijn gunst verzellen. Ik zal hem redden uit ellend en op een hoogte stellen. Psalm 91, vers 7. Amen.